De Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abram tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. En toen zij zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abram zeide tot Sarai, zie uw slavin is in uw macht, doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar, en ze vluchtte van haar weg. En de engel des Heeren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heeren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heeren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en gij zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn en zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had, gij zijt een God des aanziens. Want zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lachai Roe. Zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abram noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Kom men bidden voor dit woord. Vader, willen bij u komen en u ook vragen of u door uw Heilige Geest ons uw woord wil doen verstaan. Niemand weet wat in God is dan de Heilige Geest van God. We hebben allemaal nodig om door uw Geest geleerd te worden. Niet alleen verstandelijk uw woord te kennen, maar door de Geest zelf geleerd te worden. Want u zegt in uw woord, gij hebt ieder een salving. U heeft ieder een salving gegeven. En uw Heilige Geest wil ieder persoonlijk aanspreken en leren vanuit uw woord. En ik wil u bidden dat u dat wilt doen. Heer, dat we niet alleen weer wat meer weten in ons verstand, maar dat we weer meer veranderd zullen zijn door uw Heilige Geest. Dat we veranderd zullen zijn door de waarheid. Want u zelf heeft gezegd, blijf in mijn woord en je zal de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. En dat bid ik u, Heer, dat we niet alleen in uw woord zullen blijven vanmiddag, maar de waarheid zullen verstaan en zullen ervaren dat de waarheid vrijmaakt. Dat u dat ieder persoonlijk zou doen ervaren in zijn hart. Om volwassen te worden. Om een licht te zijn in deze wereld. Om een geheel ander volk te zijn, vol van uw geest. Veranderde mensen door de geest van God. Laat het zo zijn, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Het zwartste hoofdstuk van Abram uit het leven van Abram. Dan denk je van, ja, kan dat wel? Kind van God die een zwart hoofdstuk meemaakt, zwarte pagina's in zijn leven. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb ook van die pagina's dat je denkt, nou die wil ik maar zo snel mogelijk vergeten. Het zijn hele vervelende pagina's in je leven. Denk je, hoe kan dat nou? Een man van God, de vader van alle gelovigen, en soms rommelt hij maar aan. Als kind van God, als een man van God. En heel de Bijbel door zie je eigenlijk dat. Dat elke keer hoe heilig een man van God ook kan zijn, je ziet ze allemaal zwakheden hebben en gebrokenheid hebben. En God weet dat. En God weet dat ook van u en van mijn leven. Dat ook al zit je in een periode in je leven dat je denkt van het is allemaal zwart, het lijkt helemaal nergens meer op. Dan eindigt dit hoofdstuk met iets wat Hagar tegen God zegt. U bent de levende die naar mij omziet. Lachai roei. Dat is toch een geweldige bemoediging. Als je denkt dat niemand meer naar je omziet, is daar een levende God die naar jou omziet. En weet je waarom dat zo belangrijk is om God te leren kennen, om te zien hoe geweldig Hij is? Dat hoe meer u gaat zien hoe geweldig Hij is en wat Hij wil doen en wat zijn hart is, hoe meer geloof u in uw hart krijgt. Want op Jezus zien wekt geloof. En hoe meer je gaat zien hoe goed Hij is, hoe liefdevol Hij is, hoe tegemoetkomend God is, hoe meer u durft, God durft te vertrouwen als u in die duistere periode in uw leven zit. Als er dingen zijn dat je denkt, dit is helemaal vastgelopen, daar klopt geen hout meer van. Want dat wekt geloof. Dat wekt geloof dat er een machtig God is. Dat wekt geloof dat God bij macht is als Hij Hagar kan vertroosten en Abraham kan helpen, dat Hij u en mij kan helpen. God van troost, van alle vertroosting. Abraham was natuurlijk heerlijk begonnen en we beginnen allemaal enthousiast. God roept je, geweldig, roeping van God. En denk je, morgen gebeurt het. Ik weet, 30 jaar geleden kwam ik tot bekering en God gaf me bepaalde woorden, profetieën. En ik dacht van, ik was zo enthousiast, ik denk, morgen gebeurt het. Nu 25 jaar, 30 jaar later zie ik het gebeuren. Ja, hè? In de periode in. En God geeft Abraham belofte. Abraham, ga uit je huis. Ik zal je zegenen. Je zal een bron van zegen zijn. Je zal nageslacht hebben. Gebeurt het de volgende dag? In het begin is Abraham heel enthousiast. Overal waar hij heen gaat, zie je hem altaar bouwen. Hij aanbidt God. Hij bidt tot God. God is trouw. Elke keer weer als Abraham zwak is, zie je dat er een Heere God is die naar hem omziet. God ziet naar je om. Geweldig, hè? Hij ziet naar je om. Weet je waarvoor Abraham er doorheen kwam? Omdat er een God is. Abraham zonder God was Abraham in de mist geweest. Maar er was een eeuwige vader. Er was een eeuwige God die naar hem omzag. En God ziet naar jou om. Ook als Abraham twijfelt. En in Genesis 14 zie je best een gevaarlijke situatie. Ik ga daar niet verder op in. U mag dat zelf lezen. Maar Abraham had verkeerde keuzes kunnen maken. Maar God in zijn genade stuurt Melchizedek. Aan de Zoon van God gelijk. Een beeld van Jezus Christus. En door deze Melchizedek gaat Abraham zien wat de werkelijke rijkdommen zijn. En hij maakt de juiste keuzes. Maar hoe komt dat? Dat God komt hem tegemoet. Gelukkig maar. Ik ben zo blij dat God vaak me tegemoet gekomen is in mijn leven. Want anders was ik in de mist verzeild geraakt. Ook als christen. De weg kwijt geweest. Maar dan heb je een broeder of een zuster. Of dan krijg je weer een woord van God. En dan denk je, God zij dank, hij is er gekomen. Hij is gekomen. En hij heeft me bemoedigd. Sterk met kracht in mijn ziel. Hij heeft me weer een belofte gegeven. En dan kan je doorgaan. Omdat er een God is die jou tegemoet komt. God die jou aanziet. En die niet zegt van, joh, je hebt er zo'n puin van gemaakt. Nou laat ik je maar aanrommelen. Zo is hij niet. En daarvoor moet je God leren kennen om hem te durven vertrouwen. En in Genesis 15 zie je dat weer een woord van God tot me komt. En gelukkig komt daar telkens dat woord van de Heer. Abraham, wees niet bang, ik ben je schild, je loon zal zeer groot zijn. Maar Abraham was best wel aangedaan, want het had haast al 10 jaar geduurd. Een belofte van God en er gebeurt niks, waar is mijn kind? En dan zegt hij van, ja maar heren, wat kunt u mij nou geven? Wat kunt u mij nou geven? Wat kunt u mij geven? Ik ben kinderloos. Ik kan niet, ik ben kinderloos. En God zegt, oké, Abraham, je bent weer eens een keer aan twijfelen, hè? Weet je wat ik zo fijn vind? Als ik over twijfel denk, we hadden deze week een broeder uit India. Die komt uit Zuid-India. En die zegt, bij ons in de stad waar we wonen, heet als iedereen Thomas, alle christenen. Want wij weten dat de apostel Thomas in India is geweest. En in zijn leven heeft hij al 7 kerken gefundeerd. En het graf van de apostel Thomas is nog steeds in India. En alle christenen uit die streek weten dat ze daar zijn, dat ze nu christen zijn, dankzij de apostel Thomas. Maar hoe was Thomas? Als ik hem niet zie, als ik niet mijn handen doe in zijn wonden, zal ik geenszins geloven. Thomas betekent de twijfelachtige. Hij had ook twijfels in zijn leven. Maar Jezus komt hem tegemoet. De tegemoetkomende God. Thomas, ik ben je niet vergeten. Kom maar eens, Thomas. Hier, voel maar. In mijn handen, voel maar in mijn zij. Durf je nou te geloven, Thomas? Jezus zegt niet, stommerd, waarvoor geloof je niet? Er is geen verwijt, maar hij komt hem tegemoet. Hij is een God die hem, de levende die naar Thomas omziet. Speciaal openbaart hij zich aan Thomas. En deze Thomas, die zo twijfelde, zo iemand was dat. De christenen vandaag in India, die zijn dankbaar. Apostel Thomas is wel de apostel geweest die het verst heeft gereisd. En die daar ook afgeslacht is voor het evangelie. Apostel Thomas. Dus wees bemoedigd, broer en zus. Je maakt allemaal periodes mee in je leven van twijfel. Heel veel mensen denken, krachtig geloof betekent dat je nooit twijfelt, dat je nooit strijd hebt. Het is juist door de strijd en de twijfel heen dat jouw geloof sterker wordt. Dat je gaat merken dat geloof afhankelijk is van een God die naar jou omziet. God die van je houdt, die je tegemoet komt. En God zei dank. Zie je dat God tegemoet komt. En God zegt tegen Abraham, Abraham, oké, je bent er weer aan het twijfelen, kom maar even mee. En hij neemt Abraham bij de hand en hij zegt, Abraham, zie je dat? Al die sterren, zo zal je nageslacht zijn. Wat deed Abraham? Ja, maar dat kan toch niet? Zo, dat kan toch niet? Ik heb nog geen eens één kind. En er staat er iets zo moois. Hij geloofde in de Heer. En het werd hem toegerekend als gerechtigheid. En zo werd Abraham de eerste die door geloof gerechtvaardigd werd. Heel de Romeinenbrief gaat daarover in het Nieuwe Testament. Rechtvaardig voor God betekent dat je vrede met God hebt. Rechtvaardig voor God betekent dat jij voor God kan komen. Dat je hem zo aan kan zien. Zonder schaamte en schuld en zonde. En dat God jou aanziet alsof je nooit gezondigd hebt. Dat kan je zelf nooit bereiken, nooit. Want je voelt je altijd wel schuldig om iets. Altijd wel ergens op aangeklaagd. Maar als je gelooft in Jezus Christus, zegt de Bijbel. En gelooft dat hij voor je zonde is gestorven en op is gestaan. Dat geloof van jou, dat maakt dat ik jou aanzie als mijn zoon. Alsof je nooit gezondigd hebt. En dan zijn we misschien nog allemaal volmaakt. Abraham was niet volmaakt hoor. Want daarna zie je in Genesis 16 dat hij helemaal de mist in gaat. Maar zijn geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. God zegt, je bent mijn vriend. Ik aanvaard je. En zo werd hij de vader van alle gelovigen. En zo, hij zit zo op de berg. Abraham is wild enthousiast. God sluit een verbond met hem in Genesis 16. Die allemaal dingen misgaan. Eén grote puinhoop. Uitzichtloos in een kapotte situatie eigenlijk. Je ziet zwakte in het leven van Abraham. Je ziet frustratie bij Sarai. Die denkt van ja, ik voldoe niet. Ik ben niet goed genoeg. Kent u dat? Ik probeer mijn best te doen, maar ik heb de bekwaamheid niet. Ik moet hem een kind geven. Ik moet hem een kind geven, maar het kan niet. Ik moet heilig zijn, maar het lukt niet. Dat moeten. En gefrustreerd voelen omdat je niet goed genoeg christen bent. Omdat je niet voldoet aan de beloftes van God, die frustratie. Je ziet dus frustratie, zwakheid, ongeloof, irritaties komen. En Sarah zegt van nou, oké, het lukt mij niet, Abraham. Misschien ben je ook teleurgesteld. Neem Hagar maar, een slavin. En Abraham maakt een grote fout. Andere punten zie je dat Abraham gaat bidden. Weet je, het is altijd heel gevaarlijk als jij dingen gaat doen vanuit twijfel. Als je twijfelt in je hart. En je weet niet wat God van je vraagt, ga nou eens eerst bidden. Maar Abraham deed dat niet. Misschien doen we dat ook wel eens niet altijd. En Abraham die bad niet. Er staat helemaal niet dat hij bad. Hij riep God niet aan, hij deed niks. Hij ging gelijk naar die slavin toe. Ik denk, laat ik maar proberen. En er komt nog een kind uit ook nog. En maar er was helemaal geen gebed in dat gedeelte. En je ziet ook dat daar ook nog enorme huwelijksspanningen komen. Want Sarah, die uiteindelijk was haar idee. En ze geeft Abraham de schuld. Abraham, jouw schuld. Die rekening komt voor jou. God zal je straffen, om zo te zeggen. De Heere doet recht tussen mij en u. Helemaal onredelijk. Gewoon een huwelijkscrisis in een huwelijk. Door allerlei ongeloof en teleurstellingen en verwijten naar elkaar toe. En door dat overmaat van ramp zie je nog dat Hagar nog eens een keer Sarah gaat treiteren. Die zegt, lekker pu, ik heb een kind en jij niet. Hey! En ze lopen elkaar de haren uit te trekken haast. En Sarah die denkt van, ik zal je krijgen, kreng. En ze vernederde Hagar. Ik leg het even plastisch uit, maar zo gaat dat een beetje. Het staat natuurlijk heel mooi in de Bijbel, maar als twee vrouwen ruzie hebben. Ik wil niks zelf, twee mannen ook. Hè? Maar je ziet dat daar heel wat insinuatietjes zijn. Dat er heel veel spanningen zijn in deze situatie. En Sarah vernedert Hagar en Hagar moet wegvluchten als een verstoten vrouw. Een uitzichtloze, kapotte situatie. Hagar was een vrouw zonder enige rechten. Ze was slavin, een weggezonden slaaf, had geen enkel recht. Die kon gewoon vermoord worden en meegenomen worden. Zonder enige toekomst, een zeer gevaarlijke situatie ook. Ze was in wezen vogelvrij verklaarde. En zo was die situatie. En als de engel des Heren niet was gaan zoeken, dan was het punt geweest. Punt. En zo is het ook, zo vaak kan het zijn in ons leven, dat als er geen engel van God is, als daar de Heren niet is, dan is het punt. Bloes. Is er geen hoop meer. Maar God is geweldig in hopeloze situaties. Ik las pas in de NRC Handelsblad een verhaal over de nieuwe Bijbelvertalingen. En daar werd in geschreven van, ja, dat kan toch niet een volmaakt boek zijn, want het Nieuwe Testament bestaat al uit 5000 manuscripten, het Oude Testament van een paar honderd, en er stond boven plak- en knipwerk, de Bijbel. Plak- en knipwerk, en dat doen ze dan om te laten zien eigenlijk van, nou ja, het is toch belachelijk, 66 boeken en zo, tientallen schrijvers, plak- en knipwerk, duizenden manuscripten, allemaal bij elkaar, en dan zeggen de christenen, het is een volmaakt boek, ik ken het toch niet. Dan zou je dan gaan twijfelen ook, hè? Maar ik zat op mijn fietsje naar de Bijbelschool. Ik fiets ook nog wel eens een keer. En toen dacht ik ineens van, maar dat is het. En toen had ineens dat artikel bouwde mij geloven, want ik dacht van, zo is God precies. God maakt van duizenden knip- en plakstukjes, maakt hij een volmaakt boek. Want zo is God. God maakt uit mijn gebroken stukjes, maakt hij een volmaakte vaas. Als ik als zondaar bij Jezus kom, zegt Jezus, je bent een heilige. Hij maakt van zondaren heiligen. Hij maakt van plak- en knipwerk, maakt hij een volmaakt boek. Hij maakt van onze scherven, maakt hij geweldig wat moois. En dat is nou geloof. Dat is nou je geloof vestigen op een machtig God. Ik las gisteren ook een tekst nog van iemand, van een prediker, die zei, weet u, in de Bijbel gaat het er niet om of wij in eigen kracht proberen volmaakt te zijn. Maar het gaat er veel meer om dat wij ons gebroken leven leggen in de hand van een machtig maker, van een God die kan volmaken. Het gaat niet zozeer om ons perfect streven. Het gaat om onze zwakheid en gebrokenheid in de handen van God te leren leggen. En dat hij, dan kom je in de handen van een machtig maker. Dan kom je in een God die van knip- en plakwerk een geweldig volmaakt boek maakt. En dat wil hij van u en van mij. God is bij machten. De levende die naar mij omziet. De levende die naar mij omziet. Jesaja 51 vers 3. De Heere troost Sion, troost zijn volk. Troost hij alleen wat volmaakt is? Nee, er staat achter, hij troost al haar puinhopen. Toen de verloren zoon bij de vader terugkwam, was er geen enkel verwijt. Toen de engel des Heeren Hagar aantrof, was er geen verwijt. Want God heeft een of ander iets in God is, zodat God bewogen is met jouw puinhopen. Maar jij denkt dat jouw puinhopen, dat je dan niet meer bij God kan komen. Nog, het was er ook iemand in de dienst die zei, ja, ik ben zo slecht, ik kan niet bij God komen. Er zijn te grote puinhopen. Laat dit een troost voor je zijn, God troost jouw puinhopen. Maar je moet er niet meer blijven zitten. Je moet die dingen brengen in de handen van de machtig maker en dan kan God heel erg veel doen in jouw leven. God ziet haar. De engel des Heren vond haar bij een waterbron in de woestijn. Weet je, als je vlucht, kom je altijd in de wildernis terecht. Je kan dingen nooit ontvluchten. Mensen denken, zo'n rot gemeente, ik ga naar een andere gemeente, maar je neemt jezelf mee. Mensen denken, ik heb zo'n rot vrouw, ik neem een nieuwe vrouw. Maar je neemt je eigen hart mee. Je kan nooit dingen ontvluchten. Of je moet God ontmoeten daarin en God verandert jouw hart. Je kan nooit dingen ontvluchten. Je komt altijd in de woestenij terecht. En Hagar vlucht. De situatie is te moeilijk, terwijl ze zelf ook fout daaraan was. Maar de engel van de Heer, en dat is in de Bijbel een beeld van Jezus Christus, wat veel theologen zeggen. De eerste keer dat de engel van de Heer zich openbaart in de Bijbel, dit is de eerste keer, is aan een verworpen en verlaten vrouw. God is daar bewogen mee. Als er iets gebeurd is de afgelopen eeuwen en tot de dag van vandaag, is dat de vrouwen en de kinderen vernederd zijn, altijd. God heeft daarvoor gevochten. Jezus heeft daarvoor gevochten. Er zijn honderdduizenden vrouwen en kinderen die nog steeds verkocht worden aan de prostitutie. Gisteren was er ook zo'n aflevering van Knevel op de televisie, hè, van kinderen, 13 jaar, die dan verkocht worden voor de prostitutie. Gewoon verkocht. Voor duizenden euro's. En dan worden ze 5 jaar gebruikt en als vuil weer op straat gezet. En zo wordt er mee omgegaan. En er zijn er minimaal duizend in Amsterdam. En dat staan we toe in onze maatschappij. En miljoenen kinderen die op de straten leven in de grote steden als vuilnis weggegooid. Maar de engel zoekt. En weet je wat, dat is God, hè? De levende die naar je omziet. God zoekt dat. Want weet je, de engel vond haar, staat er in de Statenvertaling. Of de engel trof haar aan in deze vertaling. Dat is niet bij toeval. Het woordje vinden in de Bijbel is niet het woordje van, oh, toevallig kwam ik Hagar tegen. De engel des Heer die loopt er in de woestijn te fluiten en toevallig komt die Hagar tegen. Nee, die engel des Heer loopt niet te fluiten. Die engel des Heer heeft een bewogenheid in zijn hart en hij zoekt. En zoekende vindt hij haar. Hé, ik heb haar gevonden! Het is de herder die zijn schaap verliest in de Bijbel. Die herder gaat op zoek, maar die vindt het schaap niet bij toeval. Hij is aan het zoeken. Hé, ik heb het gevonden! En als Jezus Zacchaeus ziet, en als Jezus de verlamden ziet en de blinden ziet, dan staat er, hij trof hen aan, hij vond hen. Dat is niet dat hij hen zomaar toevallig vond, maar hij zoekt. En God zoekt wegen. God zoekt instrumenten. God zoekt uw handen, mijn voeten, onze voeten, onze mond. God zoekt waar hij mensen beschikbaar vindt, die hij kan gebruiken om wat te doen aan die nood. Wie doet wat aan die nood van die miljoenen straatkinderen? Godzijdank zijn daar kinderen van God. Godzijdank was er moeder Teresa. Kan je zeggen, ze is een katholiek, maar ze heeft het wel gedaan. Die broeder vertelde nog een heel India. Zal niemand accepteren om één kwaad woord te zeggen over moeder Teresa. Die vrouw heeft een getuigenis neergezet voor het 2 na grootste land ter wereld. Voor 1,2 miljard mensen. Voor haar eenvoudige praktisch christendom om in de sloppenwijken te gaan. En we zouden beschaamd moeten zijn. En dan hoor je wel eens mensen zeggen, ze is maar katholiek. Ze is maar katholiek. Maar waar zijn wij, broeders en zusters? Waar zijn wij? Zij is een vrouw waar 1,2 miljard mensen en dan de rest van de wereld ook nog respect voor heeft. Zij zegt, niemand in India hoef je een kwaad woord te spreken van haar. Niemand zal dat doen. Want wat die vrouw heeft gedaan is een enorm getuigenis van de bewogenheid en liefde van Christus. Want zij zocht... Ze was beschikbaar. Ik weet dat toen ze vertelde dat ze die roeping kreeg in de trein. Dat ze in een trein in Albanië, dat is Albanese. Hè, dat ze zei van, ik kan dat niet, ik ben een zwakke vrouw. En ze was een zwakke vrouw. Maar de Heer zei, ik ben bewogen met deze mensen. Wil je mij je leven geven? En moeder Therese heeft alleen maar gezegd, Heer, ik ben beschikbaar. Ik ben niet bekwaam, maar ik ben beschikbaar. En het is gekomen niet door moeder Therese, maar het komt omdat God een zoekende God is. Omdat God zo bewogen is. En dat hij houdt om al die vrouwen die als slaven worden verkocht. En kinderen die misbruikt worden. En miljoenen straatkinderen. En de enorme nood in de wereld en de pijn in de wereld. God is een bewogen God en hij zoekt. Dan is God blij als hij vindt. Hij vindt. Maar hij zoekt ook onze harten. Godzijdank vindt hij. En weet u... Als er dan staat geschreven, u bent de God des aanziens. U bent de levende die naar mij omziet, die mij ziet. Wordt daar het woordje gebruikt, lachai roe. Weet je wat het woordje roe betekent? Dat is niet zomaar zien. Maar als God naar je omziet en naar je om wil zien, dan ziet hij op een speciale wijze. Roe betekent namelijk het visioen van een profeet. Het is het profetisch zien. Wat ik daarmee wil zeggen is dit, dat God ziet niet alleen maar uw nood. Hij is niet zo alleen maar geïnteresseerd in, ik wil de nood van je afplukken. Weet je wel, oh, ik heb zo'n pijn, ik heb geen geld in mijn portemonnee en de Heer geeft je geld en het is weer goed. Je gaat je eigen weg weer. Nee, maar God ziet profetisch naar je om. Hij wil jou helpen. Hij wil jou verlossen. Hij wil jou alles geven. Maar hij heeft een doel. Hij heeft namelijk een doel met jouw leven. Er is een bestemming over jouw leven. Gods hart ziet verder. Hij wil niet alleen jou redden, hij wil jou in gaan zetten. Hij is een God van profetisch zien. En als God in jouw leven gaat werken, doet hij dat met het oog op de eeuwigheid, op een eeuwige bestemming. En dan kunt u ook begrijpen waarom er zo vaak beproevingen zijn. Het ging bij God niet alleen bij Abraham van, Abraham, ik heb maar hier heb je een belofte en morgen heb je een kind. Dat was niet de bestemming alleen een kind krijgen. Hij zou een vader worden van vele volkeren. Van de alle naties, van de alle gelovigen. En daarvoor moest God zijn hart bereiken. Hij moest hem zelf leren door geloof door te gaan, te volharden. Het was een eeuwige bestemming. Het ging niet alleen om de belofte om een kind te krijgen. En wij zijn vaak zo, hè? Wij willen dat God ons zegent en zegent in dat om onze eigen weg te gaan. Maar God wil jou zegenen en hij werkt in jouw leven met het oog op een eeuwige bestemming. Misschien weet je nog niet wat het is, maar God zal je dat wel duidelijk maken. Misschien wordt het pas in de eeuwigheid duidelijk, maar zo ziet God. En dan vindt uiteindelijk, zien we dat de engel des Heren vindt haar bij de bron. En dan vind ik dat zo mooi. Dat God weet waar jij bent, waar jij staat. Hij weet wie je bent, hij weet wat je doet, hij weet waar je heen gaat. God heeft de bestemming voor je leven. En de engel zei tegen Hagar, Hagar, geweldig hè. Hagar zegt, wie ben je? Wij zullen spreken. Hagar kende die engel niet, die had ze nooit gezien. Maar God, de engel des Heren kende haar, God kent jou. Hij kent je bij name. Dat betekent ook dat hij kent de kleur van jouw persoonlijkheid. Hij weet wat er in jouw persoonlijkheid verborgen zit. Hij weet dat eruit te halen. Hij weet je tot zijn bestemming te brengen. De naam heeft te maken met jouw persoonlijkheid, met jouw eeuwige bestemming. Met de kleur die jij mag hebben. En God spreekt jou aan bij jouw naam. Hij zegt niet, je bent Pietje van de Buren of zo. Hij kent jou bij naam en hij roept je bij naam. En God is een persoonlijk God. Dat is het geweldige van de Bijbel. God heeft jou en mij op het oog. Het gaat niet alleen om het volk van God. Dat zijn we samen. Maar daarna is het altijd persoonlijk. We zijn samen de tempel van de Heilige Geest. En uw lichaam is persoonlijk de tempel van de Heilige Geest. En God zegt, ik heb voor jou, ieder persoonlijk, een plaats. En niemand kan die plaats innemen dan jij alleen. Hagar. Slavin van Sara. Hij kent je plaats en positie. Hij wist ook dat ze een slavin was. En dat ze niet op de plaats was. Van waar kom je en waarheen ga je, zegt de engel. De engel wist dat wel, maar zij niet meer. God weet alles. De Heere God wandelde in de hof in Genesis en die zei, Adam, waar ben je? God wist echt wel waar hij was, maar Adam niet. Hij zat achter zijn bosjes. Kom maar tevoorschijn, ik zie je wel. En heel vaak weten we niet meer waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Je ziet het in de wereld ook. De mensen draven maar door. Maar als God niet in een leven is, dan weet je niet waar je vandaan komt. Je weet niet waar je vandaan komt. Ja, je denkt van toevallig ontstaan. En je weet ook niet waar je heen gaat. Als dood is dood. Maar God wil dat je gaat weten waar je vandaan komt. Dat je weet wie je bent in Christus. Dat je weet waar je vandaan komt. Dat je wedergeboren bent. Dat je een eeuwige bestemming hebt. Dat je in Gods hart bent geboren. Dat hij persoonlijk voor je zorgt. Dat hij je persoonlijk kent. En hij wil ook dat je weet dat je een bestemming hebt, dat je een doel hebt in je leven, dat je niet zomaar een ongelukje bent. En dat niet alleen maar de voorganger of de oudste een bestemming hebben of de evangelist, maar ieder van u heeft een bestemming. God heeft voor ieder een plan. En Sarah Hagar zei heel eerlijk, Heer, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En dat is een stukje eerlijkheid dat altijd begint met genezing. Punt als wij blijven zeggen van nou, er is niks aan de hand, dan kan God ons niet helpen. Als je zegt, het is een puinhoop, zegt God, dat wist ik al, maar nou kan ik je helpen. Want jij bent ook eerlijk. Als je zegt, ik ben niet op de vlucht, zegt God, oké, vlucht maar verder. Als je zegt, ik ben op de vlucht, zegt de Heer, ja, dat wist ik, daarom ben ik je tegemoet gekomen. Ik weet dat je op de vlucht bent. Maar je moet terug waar het mis is gegaan. Je moet niet vluchten voor moeilijke situaties. En de wereld vlucht in drugs, in werk, in alcohol, overal in. Maar ik zie ook kinderen van God vluchten. God wil hem wat leren door een moeilijke broeder of zuster naast hem te plaatsen. Of door een gemeente waar niet alles even makkelijk is. En wat doen ze? Zodra de moeilijkheden komen, woep, weer een andere gemeente. En weer een. En weer een gemeente. En weer een gemeente. En nog een nieuwe vrouw. En nog een nieuwe vrouw. En nog een nieuwe vrouw. En je ziet het gebeuren. Onder de kinderen van God ook. En het enige wat er gebeurt, ze blijven maar vluchten. En ze durven niet te erkennen dat ze eigenlijk vluchten voor de echte vijand in hun leven, hun eigen hart. De grootste vijand ben jezelf. En ze willen dat niet onder ogen zien. En dat aanpakken in hun leven, dat God dat aanpakt in hun leven, en dat is nodig. Daar was Hagar, was eerlijk. Ze zei, ik ben op de vlucht. En dan zegt God, dat wist ik al joh, maar nu ga je terug. Ik wil dat je teruggaat waar het mis is gegaan. Keer naar je meesteres terug en verneder je onder haar hand. Want Hagar, je zit in deze situatie niet alleen wat Sarah zo'n gemeen iemand is, dat je een afgewezen vrouw bent. Je bent misschien afgewezen, maar je bent ook niet zo aardig geweest tegen Sarah. Lekker, ik heb een kind en jij niet. Ja, heel pijnlijk voor Sara geweest. En God zegt, je gaat terug waar het mis is gegaan, maar je bent zelf ook fout geweest. De weg naar herstel is een ruiterlijk erkennen van je eigen zonde en falen. En dan zegt God altijd, dat wist ik al lang, want God kent jou. Maar we maken er vaak van die mooie bloemetjes omheen. Ah, het is niet zo erg, dat is Sara. Sara heeft me zo afgewezen. Oh, ik ben zo afgewezen door Sara. Ik ben zo afgewezen. Oh, Heer. En maar zelf medelijdend afgewezen zijn. Er was afwijzing. Maar dat kwam wel omdat zij ook een krengentje was. En dat zij ook eerlijk moest zien, van ja, ik ben ook een krengentje geweest. Heer, wilt u mij vergeven? Verneder je, Hagar. En heel vaak moeten we ons vernederen voor God. En onze knieën buigen. God wederstaat hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. En het moment dat je nederig bent, dat je zegt van God, ik ben ook fout geweest, vergeef me, ik verneder me voor u. Dan kan God iets moois maken. We hebben dat mooie lied gezongen van de pottenbakker. Zingen het allemaal heel makkelijk natuurlijk. Neem mij. Voor mij. Deze als eerst. Neem mij. Voor mij. Ja, breek mij is het oude lied. Neem me, kneed mij. Kneed mij. Het oude lied zegt breek mij. Is nog erger. Maar we zingen het natuurlijk heel makkelijk. Maar als God dat doet, is het au. Weet je, wij zijn klei. We zijn uit aarde gemaakt. Maar het probleem is van een pottenbakker, je moet maar eens naar een pottenbakker gaan. Weet je wat die pottenbakker zal zeggen? Klei moet al heel fijn gefilterd worden. Hè? Dat moet heel fijn zijn. Microscopisch fijn. Want hoe fijner de klei, hoe fijner het aardewerk kan zijn. Want dan die handen van die pottenbakker vormen dat. Maar als daar een grasprietje in zit of een klont in zit, dan zie je gelijk dat die pot daarop kapot gaat. Want dan vormt die pottenbakker dat. En dan zie je gelijk dat er een bobbel ontstaat. En dan breekt die pot op. Of er komt een hele lelijke vorm in. Elk klontje in klei is maakt dat die pot niet kan lukken. En dat is in ons leven ook. We zeggen heel makkelijk, Heer, neem mij, maar daarna gaat God je ook kneden. En dat kneden dient om al die harde stukken uit je leven uit te kneden. Alle rebellie, alle ongehoorzaamheid. Sara, verneder je onder, of Hagar, verneder je onder Sara. Keer terug. Die rebellie moet eruit, anders kan God niet tot zijn doel komen. De opstand moet eruit, de ongehoorzaamheid. En God doet dat door broeders en zusters. Door je in een gemeente te plaatsen. Door je een vrouw te geven en kinderen. Of een man te geven. En God doet dat door elkaar heen. De ene heilige slijpt de andere. En God doet dat opdat je soepele klei bent in zijn handen. Opdat God daar een mooie vaas kan maken tot hij het kan gebruiken. Dat je tot je bestemming zal komen. Maar dat is niet een makkelijk proces. Dus pas op als je dat lied zingt. Kneed mij of breek mij. Maar daarna gaat God je vormen. En daarna gaat hij je vullen, die vaas. En dan gaat hij je gebruiken. Voor een bron van zegen voor heel veel mensen. En dat zie je ook met Hagar gebeuren. En dan zie je dat de engel des Heren gaat profeteren over Hagar. Hij zal je nageslacht zeer talrijk maken. Zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En ze krijgt een profetie over Ismaël. Dat zijn de tegenwoordige Arabische volkeren. En dat is een hele grote natie geworden. Als je ziet ook over de islam, zie je ook echt dat dat zo is. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn en zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. Maar God heeft wel een belofte gegeven. Dus we moeten ook oppassen hoe wij staan daarin. Wat wij moeten proberen is om een islamiet tot geloof te brengen en hem de Gods liefde laten zien. En niet alleen maar blind veroordelen, maar ook proberen hun te bereiken door de liefde van God. Dat ze tot geloof zullen komen en zullen zien dat er een God is die naar hun om heeft gezien. En Hagar roept dan de Heer aan en dan zegt Hagar, toen riep zij de Heer die tot haar gesproken had zo aan, u bent een God van het zien, want zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Eigenlijk zegt ze, ik heb hem niet gezien, maar hij heeft mij wel gezien. Maar wat zij doet is, ze roept de naam Yahweh aan. Zij als slavin, als eigenlijk geen erfgenaam van de belofte, begint als heidense vrouw te zeggen, Heer, Yahweh. Yahweh betekent, ik ben die ik ben, ik zal er altijd voor je zijn. En ze zei eigenlijk, Heere God, van deze dag af aan zult u er altijd voor mij zijn, want u bent de God die naar mij om heeft gezien. En ze geeft haar leven aan God. En daardoor kan God ook in haar leven tot zijn doel komen. moment dat jij God aan gaat roepen en gaat zeggen, u bent er ook voor mij. Je maakt het persoonlijk. Dan kan God in jouw leven gaan werken. Er zijn zoveel mensen die zeggen, nou als God een doel heeft met mijn leven, moet hij het maar doen. Maar zo werkt het niet. Het werkt alleen maar als jij persoonlijk gaat zeggen, Heer, u bent mijn Heer. U bent de God die er voor mij is. U zal naar mij omzien en ik wil gaan voor uw bestemming. Ik wil gehoorzaam zijn aan u. In Jeremia 29, vers 11 en 12 staat een heel bekende tekst. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. God weet dat. Misschien weet jij dat niet, maar God weet dat wel. Misschien denk je, God heeft rotgedachten over mij. Nou, dat is niet zo. God zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester. Luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. En dat gaat niet zomaar, dat gaat precies ook wat Hagar deed. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Om te komen daar waar God je hebben wil, zal je zelf God moeten aanroepen. Dat kan niemand anders voor je doen. Je zal zelf God moeten aanroepen. Dan moet je zeggen, u bent de God die mij ziet. En ik wil door u gezien worden, hier ben ik Heer. Wilt u uw doel, wilt u tot uw doel komen in mijn leven? En dan gaat het niet om God te vragen om jouw hoopvolle toekomst te zegenen, want dat willen we altijd. We hebben ons eigen idee van een hoopvolle toekomst. 2 wagens, 2 huizen, 3 keer per jaar op vakantie, groot salaris. En dat we altijd gezegend zijn en altijd in de vreugde zijn, dat nooit enig leed of nood er is in ons leven. Dat is onze hoopvolle toekomst. De hoopvolle toekomst voor de wereld is totaal anders dan Gods hoopvolle toekomst. Kijk, als God al aan u denkt, hè, om u een hoopvolle toekomst te geven, gaat het om zijn hoopvolle toekomst en niet uw hoopvolle toekomst. En we willen graag dat God ons zegent in onze hoopvolle toekomst. Heer, zegen mij, zegen dit, zegen dat, zegen mijn wagen, zegen mijn kinderen, dat het me altijd goed gaat, zegen mij. Maar u bent er niet voor uzelf. Jezus Christus heeft u gekocht en betaald om er voor hem te zijn. En er is een hoopvolle toekomst, maar het is zijn hoopvolle toekomst. En u zal dus zich af moeten vragen, wandel ik in zijn hoopvolle toekomst of wil ik dat God alleen maar mij zegent? In mijn ideeën van een hoopvolle toekomst. God heeft een meesterplan voor u. Efeze 2 vers 10, want zijn maaksel, Engels staat de workmanship, zijn werk zijn wij, zijn meesterwerk zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Wij zijn zijn maaksel. Poema in het Grieks, het woordje poem in het Frans is een gedicht. Wij zijn zijn gedicht. God denkt niet alleen maar van, je bent een soort machinerie. Nee, God heeft jou een gedicht gemaakt. Hij wil over jou zingen met gejubel. Hij wil zeggen, je bent mijn gedicht, joh. Je bent mijn gedicht. En ik wil mijn gedicht in jouw leven tot uiting komt. Dat er iets moois komt uit je leven. Dat je veel vrucht draagt. Dat je een bron van zegen bent. Dat jij een lied van mij bent in een duistere wereld. Dat jij het licht bent. Dat als de duisternis over de wereld komt, dat mijn heerlijkheid gezien zal worden over mijn kinderen. Je bent mijn gedicht. En hoe komt dat nou in het leven? Hoe kan je dat nou beleven? Hoe kan je daarin wandelen? Nou, opdat je daarin zal wandelen. Je moet leren met God te wandelen. Niet gelijk denken van, nou, vandaag geeft God mij een profetie, morgen is het zo. Dat dacht ik in het begin ook. Er zijn zoveel mensen die willen gelijk morgen Benny Hinn zijn, of een grote prediker. Dat is mijn bestemming. Ja, ze willen dat zelf. Ik heb een broeder gekend, die wilde absoluut een wereldbediening hebben. En dan ging je overal in Europa, dat is echt gebeurd, ging hij postbussen openen met de naam van Pietje Bel, hoe die ook heette, World Mission. Die moest zo nodig een wereldbediening hebben. En overal ging hij postbussen doen in Zwitserland en in Italië, om maar te laten zien, zie je wel, ik heb een internationale bediening. Dat is 1 grote ellende geworden. Want je hoeft jezelf niet te promoten. Je kan niet zelf kiezen voor een wereldbediening. En je kan niet zeggen, ik wil Billy Graham zijn, ik wil een Benny Hinn zijn. Je kan alleen maar zeggen, hier ben ik. Niks bijzonders, maar hier ben ik. Wat moeder Teresa zei, hier ben ik, een zwak mensje. Als u mij wil gebruiken, hier ben ik. God zoekt geen bekwaamheid, hij zoekt beschikbaarheid. Hij zoekt dat u nederig met hem wandelt. Dat u gewoon dicht bij hem blijft. Dat u leert 7 dagen in de week gewoon met hem te wandelen. Te zeggen, Heer, dank u wel dat u mij ziet. Ik wil vandaag met u zijn. Doe uw werk in mij. En het gebeurt omdat God een werk doet in uw leven. Dan komt u tot uw bestemming. De grootste koning die ooit geleefd heeft, is David geweest. David heeft zo'n geweldig mooi gebed in Psalm 131 vers 1 en 2. Dat is een gebed wat zo belangrijk is. Maar het gaat niet dat jij zelf je bediening kiest en zegt, ik wil een Benny Hinn zijn. Het gaat om dat u gehoorzaam wil zijn aan wat God van u vraagt. En begin met de kleine dingen. En als u daar trouw in bent, zal God u meer dingen geven. En David die bad dit. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grootse dingen. Nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Die te hoog boven mijn macht zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. David die wist wat het belangrijkste was in zijn leven. Niet van, ik ben de koning. Hij wist dat het belangrijkste was dat hij zijn ziel tot rust zou brengen als een gespeend kind bij zijn moeder. Tot rust zou brengen in God. Dat hij wist, ik ben in Christus en Christus is in mij. Ik ben geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Ik ben geroepen om dicht bij hem te blijven. Want als hij het niet doet, dan doet niemand het. Ik heb hem nodig. En ik wil niet wandelen in grootse dingen en in die bedieningen, dat wil ik hebben. Maar ik wil alleen maar doen wat u wil dat ik doe. God roept je niet tot grote werken, God roept je tot gehoorzaamheid. En als God zegt zwijg, dan zwijg je. En het gaat niet om die grote dingen, het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat om met hem te wandelen. En dan zal God dat gaan vormen in je leven, door de jaren heen. En dan zal je worden, misschien wel na je dood, een voorbeeld voor anderen. Mozes die heeft de grootste vrucht gezien na zijn dood. Niet voor zijn dood. Heel vaak zie je dat bestemmingen na de dood gaan. Omdat God heeft een eeuwig plan met jou, een eeuwigheidsperspectief. Micha 6 vers 8, en daar eindig ik mee. Dan zegt de Heilige Geest dit. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens van God, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Nou, wat is nou goed en wat vraagt de Heer van je? Niet anders dan recht te doen. Dat betekent oprecht te zijn, eerlijk te zijn, transparant te zijn. Dat als je twijfelt, zeg je, Heer, ik twijfel. Als je een fout maakt, zeg je, Heer, ik maak een fout. En als je zondigt, dan zeg je, Heer, ik zondig. Dat je er geen mooie verhaaltjes om praat, maar dat je gewoon open en transparant bent. Dat je gewoon zegt, Heer, die ben ik. Het is een puinhoop. En dan zegt de Heer, ja, ik ben bewogen met je puinhoop. Geef het maar in mijn handen. Dat je eerlijk bent. En trouw, getrouwheid lief te hebben. Vertrouwen betekent in de Bijbel ook vertrouwen. Betekent ook geloof. Dat is hetzelfde woord. En dat je trouw lief hebt. Trouw vindt men niet bij allen. Trouw zijn in je gebed. Trouw zijn om God te danken, ook voor de kleine dingen. Gewoon eens voor de zon die opgaat, voor het vogeltje wat in je tuin zit, voor het eten van elke dag. Trouw zijn, dankbaar zijn, God prijzen, ook al voel je dat niet. Een lofoffer brengen betekent dat jij iets offert wat jou wat kost. Het is niet altijd makkelijk als het moeilijk is, maar leer God te danken. En nederig te wandelen met uw God. Nederig te wandelen met uw God, in gebrokenheid, gewoon te wandelen met hem. Henoch wandelde met God. En poem, hij was niet meer. Want God had hem opgenomen. Nou, dat vraagt God van jou. En als je dan zegt van, ja, oké, maar het is zo'n puinhoop in mijn leven. Ik voel me net als Abraham. Een zwarte bladzij waar ik in zit. Ik voel me net als een hager in de woestijn. Helemaal de kluts kwijt. Ik weet niet waar ik heen ga. Dit komt nog staart in mijn leven. De Bijbel zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Er is een God. Een levende God die naar jou omziet. Maar Hagar was op de juiste plaats. Hagar zat bij de bron. En de engel vindt haar daar. En die bron is Christus. Als u trouw bent en u zegt, oké, dit is zo'n puinhoop. Maar u laat de woestijn de woestijn. U laat de puinhoop de puinhoop. U laat de scherven de scherven. En u zegt alleen maar, Heer Jezus, ik kom bij die bron. Ik kom bij u vandaag. Ik wil gewoon bij de bron zijn. Want ik heb water nodig. Ik kan er niks meer zelf aan doen. Dan zult u merken dat bij de bron vindt de engel u. Om u weer te brengen in uw eeuwige bestemming. Abraham heeft veel fouten gemaakt in zijn leven. Mozes, David, Petrus, de Heer verloochend. Later huichelt hij nog in de Galatenbrief. Maar ondanks al die menselijk falen, zie je dat ze het hebben gemaakt omdat God een God is die hun aanziet. Het werk wat hij begon, heeft hij afgemaakt. Maar het waren mensen die altijd bij de bron terugkwamen. Judas heeft dat niet gedaan, Saul ook niet. En hun leven is de mist ingegaan. Ze hadden dezelfde problemen, dezelfde falen. Maar de grootste fout die je kan maken, is door aanklacht en schuld niet terug te gaan bij de meester. Bij de pottenbakker, bij de bron. Maak die fout nooit. Waarom is David zijn grote koning geworden, ondanks zijn overspel en zijn zonde? Dat is omdat hij altijd terugging bij de bron. Dat hij zei, Heer, het is een ramp in mijn leven, vergeef mij, maar ik kom terug. En hij huilde het voor God uit. En hij merkte dat God is vol van genade, vol van barmhartigheid. Hij is een meester in knip- en plakwerk. Zo is onze God. Halleluja. Amen. Amen. Zo bent u Heer. Halleluja. U bent een meester in knip- en plakwerk. U bent een meesterartiest. Heer, Heer, van ieder van ons leven heeft u een gedicht, een meesterwerkstuk in uw hand. Mooier als de nachtwacht. Dat kunnen wij niet, daar heb je een meester voor nodig, als een Rembrandt. We kunnen dat zelf niet bij elkaar prutsen. En dat wilt u ook niet. Maar u ziet ieders leven als een meesterwerk, als een nachtwacht. Een schitterend schilderij, een schitterend gedicht. Maar de meester is nodig, de kunstenaar is nodig. Broeder en zuster, dat kan je zelf nooit. Maar je zal God moeten leren vertrouwen en geloven dat hij is degene die een meesterhand heeft. Het gaat niet om jou proberen en proberen om beter te worden, volmaakt te worden. Het gaat erom dat je je leven weet over te geven in de hand van een machtig maker. De hand, de meesterhand van de grootste kunstenaar die het universum ooit heeft gekend. Yahweh. God van Abraham, Isaac en Jacob. De vader die we papa mogen noemen. Je leven aan zijn handen geeft, daar kan er een meesterwerk uit komen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Hij is je meester. Hij is de kunstenaar. Misschien heb je dat nooit gedaan in je leven, weet je wel. Je denkt, dat is één grote puinhoop. Eigenlijk wel één groot kliederwerk, alsof een aap de schilderij heeft gemaakt. Maar God wil dat je je leven overgeeft aan hem. En God kan daar een meesterwerk van maken. En als je nooit je leven echt persoonlijk hebt overgegeven aan Jezus Christus. En dan wil ik graag dat moment geven. God heeft een plan met jou. Een eeuwige bestemming. Maar God heeft één ding nodig. Eén ding. Eén woord. Ja. Het enige wat je hoeft te zeggen. De rest is allemaal Gods werk. Hij heeft alles volbracht op Golgotha. Hij heeft zijn zoon voor jou gegeven omdat hij naar je om wilde zien. Hij heeft zijn zoon geofferd voor jouw zonde, om jouw zonde weg te doen. Hij is geslagen, Jezus Christus, de zoon van God, omdat door zijn striemen, door zijn slagen, jij genezing zou vinden. Hij is vervloekt door God, omdat jij verlost zou zijn van de vloek. Alles is volbracht. Jezus stierf, zei je, het is volbracht. Het enige wat jij hoeft te zeggen is ja. En als je ja wil zeggen, hoef je alleen je hand op te steken. Wil ik graag even een moment met je bidden. Dankjewel. Als er nog iemand anders, je hoeft alleen maar ja te zeggen. Weet je, het is Gods werk. Ik kan geen nachtwacht maken. Een geweldig schilderij. God kan dat. Nog iemand? Even naar voren wil komen. Graag met je bidden even. Als er nog iemand wil komen, eeuwige leven is één stap. Ja, je hebt het allerbeste besluit gemaakt wat je ooit kan nemen. Echt waar. Ja, hoe heet je? Heer Jezus, ik kom tot u. Dat u mijn zonde vergeven. Dank u wel dat u alles heeft volbracht voor mij. Voor mijn zonde bent gestorven. Om mij te vergeven. Heer Jezus, ik neem u aan vanmiddag. Als mijn persoonlijke verlosser. Ik heb u nodig. Mijn leven is een puinhoop. en maak het een schitterend schilderij. Maakt u er wat moois van. Ik geef mijn leven aan u. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Nou, ik wil u bidden zo, Heer, dat u haar heel bijzonder ook aanraakt. Dat genade en vreugde in haar hart zal komen. Dat uw Heilige Geest haar hart zal vervullen. Dat ze zal weten, ik ben een dochter van de grote koning. Ik hoef niet meer te worstelen, te strijden, maar hij doet het in mijn leven. Vul haar met de Heilige Geest, Heer. Was haar heel diep in uw bloed, dat ze mag ervaren. Hij maakt mij rein. Hij verlost mij, hij bevrijdt mij. Dat haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn. De vreugde zal zijn. Een nieuw begin. Een hoopvolle toekomst. Uw toekomst voor haar. Dank u daarvoor, Heer Jezus. Ik zegen dat zo in haar leven. Amen. Dank u, Heer. Misschien is ook in je, iemand van jullie gezegd van ja, ik wil toch ook gaan staan voor God. Omdat ik gewoon merk, ik zit ook in zo'n zwarte bladzijde, weet je wel. Ik heb God geloofd, maar er is zoveel teleurstelling gekomen. Ik begrijp niks van Gods weg. Want ik ben gegaan, ik heb de Heer gevoeld, ik ben gedoopt. En nu 10 jaar later lijkt het wel, er is nog niks vervuld. Abraham moest 25 jaar wachten. Maar God is misschien wat diepers aan het doen in uw leven. Maar u voelt u zo. U voelt u zo, zeg ik, een zwarte periode in mijn leven. Ik weet niet waar ik vandaan kom, ik weet niet waar ik heen ga. Maar ook vanmiddag wil de engel van de Heer je ontmoeten. En daar wil ik ook gelegenheid voor geven. Op het moment dat je zegt van ja, ik wil gaan staan. Ik wil even gaan staan voor God en zeggen, Heer, hier ben ik. Opnieuw. Heer, ik wil dat u uw plan in mijn leven vervuld wordt. Ik wil dat u een schitterend kunstwerk van mij maakt. Ik wil zo vaak dat u mij zegent op mijn weg. Maar ik wil niet meer gezegend worden op mijn weg. Ik wil de volle zegen op uw weg. God zegt, is er altijd zegen. Hij zegt, ja, dat wil ik, mag je een moment nemen van mee gaan staan. Nou, ik wil u danken ook voor deze kostbare kinderen van u die zijn gaan staan. En ik wil u zo danken dat ze zijn gaan staan. Ze zeggen, Heer, hier ben ik voor u. Ik vaak wel een puinhoop, één klomp klei in mijn leven, maar u maakt van die klomp klei een mooie vaas. En doe dat met ieder persoonlijk Heer Jezus. Ook als ze het gevoel hebben, net als Abraham, door een donkere periode in hun leven te gaan. Ik wil u bidden dat ze mogen ervaren dat de engel des Heeren hen zoekt. Dat ze mogen ervaren dat er een God is die naar hen omziet. Dat ze heel diep mogen ervaren dat u hun nood, hun pijn ziet. Maar dat u dat allemaal vaak ook toelaat omdat u een eeuwige bestemming heeft. Een eeuwig plan. En ik wil u bidden, Vader, dat u in ieder persoonlijk tot uw eeuwige bestemming komt. Tot uw eeuwige plan. En dat u weer hoop en geloof geeft in de harten. Dat u bewogen bent met de puinhopen. Dat u de puinhopen troost. Ik wil u bidden dat u door uw Heilige Geest een injectie geeft van geloof. Er is een levende God die naar mij omziet. Halleluja. Hij ziet naar mij om en hij herstelt me. Hij brengt me weer in de eeuwige bestemming. Wat gebroken is, heelt hij. God is een meester in plak- en knipwerk. Hij heeft daar een volmaakt boek uit gemaakt. En hij wil een volmaakt schilderij van je maken. Een volmaakt gedicht. Ik zegen zo uw kostbare kinderen, sterk ze, bemoedig ze. Ik weet dat u tot hun hart heeft gesproken. Ik weet dat u hen bemoedigd heeft. Sterk hun geloof. Ze zeggen, Vader, u bent mijn maker, u bent de pottenbakker en ik geef mij opnieuw aan u. Ik zegen zo jullie in de naam van Jezus, met genade, met vrede van God. Ontvang het zo in Jezus' naam. Amen.